En vanavond gaan wij naar Hosea hoofdstuk 12. Die van Efraïm hebben, dat is dus gewoon heel... Dat is dus Israël. Het is zelfs heel het huis Israëls, maar het gaat niet over Juda. Onthoud die vooral, hè. En die van Efraïm hebben mij omsingeld, dat wil zeggen omringd, omgeven met leugen. En het huis Israëls, wat volstrekt hetzelfde is, heeft mij omsingeld of omringd, maar dat woord wordt hier niet herhaald, met bedrog. Het is leugen en bedrog. Bedrog. In het Nieuwe Testament heet dat listige omleidingen. Dan kom je toch mooi in de buurt van omsingeling en zo, hè? Omgeven. Listige omleidingen des duivels, heet dat in Efeze 6. Die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen, en het huis Israëls heeft mij omsingeld met bedrog. En er staat er, maar Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw. Meteen krijg je daarnaast vermeld dat wat hier staat niet meteen op Juda van toepassing is. En dit is eigenlijk samen met vers 3 reeds genoemd. De laatste verwijzing in Hosea naar Juda. Daar wordt niet veel over gezegd, je moet er naar raden. Maar terwijl het met de 10 stammen dus helemaal uit de hand liep, staat er... Maar Juda heerste nog met God. De uitdrukking zou men niet al te letterlijk moeten nemen. Maar men zal begrijpen dat het een woordspeling is op de naam Israël. Want Israël wordt bijvoorbeeld vertaald met heerser of heersen, heerser met God. Samen met en in naam van. Het is niet voor niks een koninklijk volk. Want Israël, dat SR, dat kan vertaald worden met heersen. Wij vallen het meestal op als prins of vorst. En in de naam Sarah zit die lettercombinatie. En Sarah vertalen wij met vorstin. Staat in alle boeken. Dus dat is makkelijk genoeg. Iets van iemand die macht heeft. Of de macht zelf, kan het ook nog zijn. En El, dat weet u, dat is gewoon God. Hè? Dus Israël, dat wordt uitgelegd als heerser met God. Als je het zo kort mogelijk vertaalt. Het koninklijke volk dat geacht wordt God te vertegenwoordigen op aarde, zegt dat maar in Rome. Hebben ze niks aan, maar vooruit. Met andere woorden, er staat... Efraïm, die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen... het huis van Israël heeft mij omringd met bedrog... maar Juda is nog Israël. Dat is ook lastig te maken. Maar... Zo'n woordspeling staat er. Hè? Dat wil zeggen dat wat officieel Israël was en op dat moment is wordt hier als het ware afgeschreven. Maar dat kan eigenlijk niet, want Israël zou immers altijd Gods volk zijn. En dan wordt hier gezegd, nou ja, dat is Juda dan nog. Een overblijfsel van het volk. En zo was het altijd, even door, een overblijfsel van het volk, wie dan ook. En dat is wat hier feitelijk naar voren gebracht wordt. En dan staat er ook nog, Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw. Men is niet helemaal zeker wat er nou eigenlijk precies staat. Want het wordt soms ook gelezen alsof God getrouw was met de heiligen. Maar dan wordt God getrokken naar achter de komma. Juda heerste nog en God was met de heiligen trouw. Wie die heiligen dan zijn? Ja, dat is dan dus Juda. In de zin van dat Juda dan nog steeds volk van God is, om zo te zeggen. En de logische erfgenaam wordt van de titel. Zo gaat dat dan altijd, hè? Nou goed, Wat het precies betekent, doet ook weinig de zaken. Wat de algemene strekking van het vers is volstrekt duidelijk. Namelijk Israël, de tien zijnde, de tien stammen, is afgeweken. En de Heer schrijft het als het ware af hier en kondigt definitief het oordeel aan. En van Juda staat, nou ja, oké, dat gaat nog verder. Zoals we in hoofdstuk 1 lazen, ik zal Israël verwerpen, maar over Juda zal ik mij ontfermen. En hoe dat dan precies gaat, dat wordt er hier niet bij gezegd. En dat gaat ze verder ook eigenlijk niks aan natuurlijk. Hè? Israël hoeft niet te weten hoe het verder met Juda zal gaan. Net zo min als dat Juda hoefde te weten hoe het verder met Israël zou gaan. Ik praat nu over het begin van onze bedeling. Wordt ze niet verteld. Dat wil zeggen, er wordt aan Juda verteld dat de zaligheid gegeven wordt aan een ander volk. Aan een heidens volk. Ze mochten er even naar kijken en dan vertrekken. Met de woorden uit, wat het maar was, maar in ieder geval handelingen 13. Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen, dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Maar ze hebben het wel even gezien. En dat was het dan. Verder ging het ze niks aan. Hoefden ze niet te weten. Diezelfde dingen hoeft de wereld trouwens ook niet te weten. Maar die waarheid is misschien wat bekender. Namelijk dat het tegenwoordige werk van God voor de wereld nou eenmaal verborgen wordt gehouden. En dat is ook de bedoeling. Er staat niet voor niks dat een van onze geestelijke zegeningen is dat God ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt, niet aan de wereld, maar aan gelovigen. Want er staat in Efeze 1, vers 9 of 10, of wat het maar was ook alweer, in hem uitverkoren van voor de grondlegging de wereld, in hem gepredestineerd tot zonstelling, in hem begenadigd, in hem verlost, in hem hebben wij openbaart hij ons de verborgenheid van zijn wil. Geïllustreerd toen de Heer Jezus in gelijkenissen sprak. En toen de discipelen vroegen, waarom doet u dat? Toen zei hij, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Maar hun, die scharen, is het niet gegeven. Met andere woorden, die verborgenheid en die verborgenheden blijven verborgen voor de wereld en voor elke ongelovige. Dat is ook de bedoeling. En trouwens ook voor de zielijke, heet dat. Men zegt vertaald met de natuurlijke mens. Dat wil zeggen de gelovige die gericht is op aardse dingen. Die zal het ook niet weten. Dat staat er. Dat is 1 Korinthe 3. Ja.
Het is een dwaasheid.
Het is hen dwaasheid, ze kunnen er niks mee, ze weten er niks mee aan te vangen. Ze vragen mij, waarom moeten wij dat weten? En dan denk ik altijd, ja, dat moeten jullie ook helemaal niet weten. Gaat je ook niks aan. Dat is zo, ja. Niettemin blijven we het proberen. Maar er wordt dus hier aan de 10 stammen ook niet gezegd hoe het met de 2 stammen zou gaan. Gaat ze niks aan. Ze zijn toch ongelovig? Ze hebben toch geen interesse in het woord van God. Hoeven ze dit ook niet te weten. Want Efraïm is ongelovig. En wat die leugen en bedrog betreft uit vers 1... dat wordt in vers 2 meteen nader omschreven. Daar heet het Efraïm wijdt zich met wind. Dat wil zeggen, daar leeft het van. Zich wijden, daar leven ze van, hè. U weet wel, de herders wijden de schapen, maar in werkelijkheid wijden ze zichzelf, ze leven ervan. Ezechiël 34 was dat. En hier Efraïm wijdt zich met wind, met niets eigenlijk, want u en ik weten dat je van de wind niet kunt leven. Zoals de Nederlandse zegswijs luidt, hè. Kunt er niet van leven. Toch vele leven ervan, namelijk van gebakken lucht. Ja, zeg het.
Is er nog een plek af waar het najagen van wind?
Ja, daar komt het allemaal mee overeen. Ja. Wind wordt geacht ledigheid te zijn. Je kunt er verder niks mee, je hebt het niet onder controle. Het is er en je weet niet van waar het komt. En je weet niet waar die wind heen gaat. Je kunt het niet ten nutte maken, het is gewoon niks. Nou ja, iemand zei, je kan toch windmolens bouwen? En dan zeg ik, ja, en dan daartegen vechten. Het is allemaal cultuur, mensen, dit. Het is allemaal al geweest. Het schiet heus niet op. Ja. Efraïm wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na. Het is nooit helemaal duidelijk geworden of ze zich ook willen wijden met die oostenwind. Het kan namelijk ook betekenen wat elders in de Bijbel gewoon staat. In populair Nederlands heet het dan weer, want er is ook een Nederlandse zegswijs van: wie wind zaait, zal storm oosten. Ja, het loopt vanzelf een keer uit de hand. En dat is ook een Bijbelse uitspraak eigenlijk. Maar wij noemen dat in wat platte Nederlands gewoon gebakken lucht. Het is gewoon niks, het is allemaal holle frazen. Ik hoor wel eens mensen praten, heel lang en heel geleerd. En eerst denk ik dan, god, die hebben er flink voor doorgeleerd, knap. En na een poosje denk ik, maar waar hebben ze het eigenlijk over? Over niks. Dat ben ik serieus, hè. Vooral als ik politici hoor praten. Waar hebben ze het in vredesnaam over? Astronomen trouwens ook, hoor ik ook wel eens praten. Vind ik altijd leuk om naar te luisteren. Denk ik, waar hebben ze het over? Over het heelal. En het is leeg. Dan hebben ze zeer interessante verhalen over zaken waar je dus echt helemaal niets mee kan. Niemand niet. Behalve dat je er les in kunt geven. Maar goed. En dat is najagen van wind. Dat is, heeft geen enkel praktisch nut. Maar men verbeeldt zich wel een heleboel. Nou ja. Van die... wij zeggen... wie wind zaait zal storm oosten. Wij lezen dat. We hebben dat trouwens gelezen, geloof ik, in Hosea hoofdstuk 8 was het, dacht ik. Daar staat, twee bladzijden terug, maar hè, daar staat in 8 vers 7 van Hosea: want zij hebben wind gezaaid en zullen een wervelwind maaien. Dat komt overeen. Want een oostenwind is niet zomaar een windje uit het oosten. Een oostenwind is per definitie een sterke oostenwind. Die oostenwind, zeker in Palestina, die maakt alle leven onmogelijk. Menselijk leven ook trouwens. Men droogt ter plekke uit. Zo'n droge lucht is dat, die komt dan uit het oosten, uit de woestijn. En die verbrandt en verdroogt alles. Dat is zo droog en zo heet dat alles waar maar een beetje vocht in zit, dat verdampt ogenblikkelijk. Ook wat de mens betreft is voor de mens ook gevaarlijk. En als je de oostenwind dus in de Bijbel tegenkomt, dan is het niet best. Sirocco is het, ja. Maar er zijn zoveel namen voor zoveel winden op verschillende plaatsen op aarde. Ik herinner u wel even aan de uittocht uit Egypte. Toen ze voor die Schelfzee stonden, toen regelde de Heer, want die gaat daarover, die regelde toen een sterke oostenwind, de Staten. En die blies daar op die wateren zodanig dat het ineens ook kurkdroog werd. Alleen bij die gelegenheid bevroor het water. Zoveel wind was dat. Nee, dat staat er allemaal, hè. Daar staat er echt. Er staat gewoon een woord voor bevriezen. Staat het water werd hard, of wat er maar staat precies. Dat is gewoon bevriezen. Maar het was door die wind. Een krachtige wind met een krachtige uitwerking. Zo sterk dat wij ons dat in Nederland helemaal niet kunnen voorstellen. Maar toen maar weer. Maar een soort storm, laten we het daar maar op houden. Wie wind zaait zal storm oosten, maar oostenwind is moordend. Die oostenwind uit de Bijbel en uit die streek is moordend voor alle leven. En dit is natuurlijk ook een soort doorgevoerde metafoor, maar wel efficiënt, hè. Efraïm wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na. Dat wil zeggen, strekken ze zich dus naar uit. Hè. Ze willen wind. Nou, die kunnen ze krijgen, die zullen ze krijgen ook. De ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en daarmee verwoesting. Leugen en verwoesting. Wat wordt er dan verwoest door de leugen? De waarheid. Die mag niet moeilijk zijn, hè? Dat is uiteraard, hè? Maar waarheid is een van de aanduidingen. Ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar. Is een van de termen die gebruikt wordt ter aanduiding van God. Dan staat er weliswaar een bijvoeglijk naamwoord in onze vertaling. De waarachtige. Hij is, God is de waarachtige God. Maar er staat gewoon het zelfstandig naamwoord. Hè? God die waarheid is. En datzelfde geldt voor Christus ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jazeker, maar met leugen wijst men de waarheid, daarmee God en daarmee het leven af. En in dit geval gaat het meer specifiek over het nationale bestaan, het nationale leven, zo u wilt, van Israël, dan wel Efraïm. En waar men God, de God des levens, afwijst, heeft men het recht op leven verloren. Ja, daar kan je moeilijk over doen, maar zo ligt dat nog eenmaal. Hè? En zo zou het ook gaan. En datzelfde volk dat in een verbondsrelatie zich bevindt met God, datzelfde volk maakt een verbond met Asser, staat er vervolgens. Zij maken verbond met Asser. En de olie wordt naar Egypte gevoerd. Dat wil zeggen, ze maken ook een verbond met Egypte. Ook in die volgorde is het trouwens gebeurd. Ik voel me nooit geroepen om uitgebreid op die geschiedenissen in te gaan. Ik kan net zo goed kort vertellen hoe dat ongeveer ging. Bij de dreiging van Assur uit het noorden, en die duurde decennia, dat duurde lang, dat was een continue dreiging, ging Israël er bij gelegenheid toe over vrijwillig, dan wel onder enige druk, een overeenkomst te sluiten met Assur. En u weet waar het in de wereld om draait. Dat is makkelijk genoeg. Er moet betaald worden. Degene die onderworpen is, die moet betalen aan degene die overwonnen heeft en die de macht heeft. En hoe sterker die macht is, dan wel hoe zwakker de overwonnene, hoe meer de overwonnene moet betalen. Dus wat gebeurt er? Die legers komen eraan en je stuurt een boodschap vooruit met een heleboel geld. Gaat in de hele wereld zo. Wij noemen dat corruptie, maar in werkelijkheid, zo werkt het in de wereld. Als die in wetten is vastgelegd, dan zeggen we het is volkomen legaal. En als het niet in wetten is vastgelegd, dan is het crimineel. Die heb je toch?
Ja.
Dus de criminelen kunnen best proberen wetten te maken. Dan zijn ze voortaan legaal bezig en dat doen ze dus ook. Dat heb je duidelijk genoeg gezegd, of niet? Ja. Te duidelijk. Te duidelijk eigenlijk een beetje. Maar ja, als je er afstand van neemt, en zeker als je vanuit bijbelstandpunt daarnaar kijkt, dan ziet het er gewoon zo uit. Zo gaat het in de wereld. Er moet betaald worden. Dus landen worden veroverd, want die moeten betalen. Zo zit het gewoon. Dat is gewoon de macht van de sterkste. En Israël trapte daarin, dus die betaalde om het een en ander af te kopen. En bij een andere gelegenheid werden ze, er kwam inderdaad de koning voor de stad en toen betaalden ze weer enzovoorts. En ze spraken af dat ze elk jaar een bepaald bedrag zouden betalen. Ze kregen een contract, zal ik maar zeggen. Het is gewoon een verbond. En toen ze na verloop van tijd vonden dat het toch wel erg veel was wat ze moesten betalen, dachten ze, misschien kunnen we er onderuit. Niet door een overeenkomst te sluiten of het contract te veranderen, maar door een overeenkomst te sluiten met iemand anders. Dan kijk je de andere kant op, naar je andere buren. En toen weer zonden ze dus de olie naar Egypte. Want in Egypte hebben ze behoefte aan olie en Palestina is een land van olierijke olijfbomen. Dat weet u toch, hè? Deuteronomium 8 vers 8, hè? Of zoiets, hè? Deuteronomium 8 vers 8, ja. een land van olierijke olijfbomen, is bekend. Dus dat werd geëxporteerd en niet verkocht. Het werd gewoon als een cadeautje daar gebracht. In ruil voor dat ze misschien hulp zouden krijgen tegen... Dat toch, staat dat toch?
Ja, olierijke olijfbomen.
Ja, en wilde honing. Ja.
En honing en granaten.
Ja. Goed, nou ja, zo werken die dingen in de politiek. De Israël zoekt steun tegen de ene buur bij de andere buur. Maar de heer had gezegd dat ze nooit, maar dan ook nooit, een verbond zouden sluiten met één ander volk. Welk ander volk dan ook. Weet u nog? Dat liep al mis in de dagen van Jozua. Toen met de Gibeonieten heette, geloof ik, of zo. Die deden net alsof ze van heel ver kwamen. Dan een paar oude schoenen aangetrokken en zo. Ze zeiden, we komen van heel ver. Maar ze waren van heel dichtbij, weet u nog. En ineens hadden ze een verbond gesloten met de naaste buren. En dat is ze niet goed bekomen. Maar de heer verbiedt dat. En de laatste keer dat ze dat zullen doen, dat weet u ook, hè? Dat is in de... Dus dat markeert de 70ste week van Daniël, het begin daarvan. Wanneer ze verbond zullen sluiten met een vorst die komen zal. En de heer zegt, en dan grijp ik in. Dan ga ik er wat aan doen. Dat is allemaal aangekondigd. Dat betreft dan overigens niet Israël, maar Juda. En dat de Joodse staat Israël heet, dat weet ik wel, maar ik probeer dat zoveel mogelijk te omzeilen. Want het is natuurlijk ten onrechte, hè. Ja. Maar het is de verwijzing naar enige geschiedenissen. Feitelijk moet ik u nog laten zien. In 2 Koningen 15 vind je dat. De 2 Koningen 15 vers 19. Toen kwam Pul, de uitvinder van het bier, dat begrijp je. Toen kwam Pul, de koning van Assyrië, de koning van Asher, tegen het land. En Menachem gaf aan Pul, want Menachem was koning van Israël. Mocht u dat ontgaan, dat staat boven vers 17 in mijn Bijbel. Hij gaf aan Pul 1000 talenten zilvers, opdat zijn hand met hem zouden zijn om het koninkrijk in zijn hand te sterken. Ze sloten een overeenkomst. Dat is wat de maffia ook doet, hè? Je betaalt geld voor bescherming. Dat weet je toch, hè?
Ja.
Nou goed. En hier is een overeenkomst met Assur. En daarna heb je in hoofdstuk 17, dan ben je een paar koningen verder. 2 Koningen 17, dan zijn we in vers 3... tegen Hosea, dat was de laatste koning. Was niet de profeet, maar dit was de laatste koning van Israël, van het tienstammenrijk. 2 Koningen 17, vers 3. Tegen hem toog op Salmanasser, koning van Assyrië. En Hosea werd zijn knecht, dat hij hem een geschenk gaf. Nou ja, een geschenk. Een financiële bijdrage. Toch? Maar de koning van Assyrië bevond een verbintenis in Hosea dat hij tot zo de koning van Egypte boden gezonden had en het geschenk aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar opbracht. Daar wijst Hosea, waar we net vandaan komen, dus helemaal rechtstreeks naar, hè? Ze moesten van jaar tot jaar een jaarlijkse bijdrage leveren aan de EU. Voor de weten we. Brussel. Aan Assur. En aan de maffia, ja. En daar wilden ze wel onderuit. Dus toen hadden ze boden gezonden naar Zo. Ik vind dat die mensen toch onbenullige namen hebben. De een heet Pul en die andere heet Zo. Uitvinden van de dierentuinen. Maar goed. Dat hij tot zo de koning van Egypte boden gezonden had. Dat wil zeggen, boden met een paar tassen vol met olie. Van mij wat schepen vol. Wat het maar was, hoe ze het maar deden. Met olie dus blijkbaar. om vriendschap te sluiten met Egypte. Maar dat ging allemaal niet door, staat er, want de koning van Assyrië toog op in het ganse land. Ja, hij kwam op naar Samaria en hij belegerde haar 3 jaren. Het einde van vers 5 en bij deze gelegenheid wordt uiteindelijk Samaria ook definitief ingenomen en verwoest. Zie? Nou ja, dat is waar Hosea 12 dus over spreekt. Ze sluiten een verbond met Assur. En de olie wordt naar Egypte gevoerd. Zij zoeken steun bij de buren. Dat doet de Joodse staat in onze dagen ook. Nou ja, dat doen alle landen ter wereld sowieso. En of dat goed of slecht is, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat doet er ook weinig toe. Wat het toe doet, is dat we hier van doen hebben met Israël. En dat had al een verbond met God. De God van Abraham en Isaac en Jacob. En de Heer zei, als je mij gehoorzaamt, mij dient, als mijn specifieke volk, zal ik voor u zorgen. Ik zal u oogst geven, de vroege en de spade regen op zijn tijd. Ik zal zorgen dat de vijanden uw land niet binnenvallen. En zeker niet op de dagen die aan mij gewijd zijn. Zoals bijvoorbeeld Grote Verzondag. Hè? Waarom ik dat zeg?
Hè?
Ja, je hebt toch zo'n Yom Kippur-oorlog gehad?
Ja, totaal onverwacht.
Dat was op Grote Verzondag dus dat de vijand het land binnenviel. En de Heer had gezegd dat hij ervoor zou zorgen dat dat in geen geval zou gebeuren.
Onder voorwaarden.
Ja, precies. Ja. Zodat je sinds die tijd dan toch in ieder geval zelfs buiten de Bijbel om vervolgens weet dat dit Israël, deze Joodse staat, niet het werk van de Heer is. Anders had hij die vijand niet toegestaan om op Grote Verzondag het land binnen te vallen. Ongeacht wie er dan uiteindelijk die oorlog wint, die Heer had gezegd dat dat niet zou gebeuren. Heb je dat? Is niet zo moeilijk. Nou goed, de Heer ligt dus overhoop met Israël, of hoe je dat maar zegt, of andersom. En het volgende vers, vers 3, zegt dan, ook heeft de Heer een twist met Juda. En meer wordt er niet over gezegd. Dat komt nog. En of hij die nu al heeft, of zal hebben, daar moeten de vertalers voor kiezen bij het vertalen, maar daar, dat wordt gewoon niet gezegd. De Heer zou een twist hebben met Juda. We weten bovendien hoe het gegaan is, maar het kwam later. Zie. Ook heeft de Heer een twist met Juda. En hij zal bezoeking doen over Jacob, naar zijn wegen, naar zijn handelingen. Naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. Precies zoals tevoren door Mozes was aangekondigd. Want ja, men zou de Heer dienen, maar de Heer eist wel gehoorzaamheid. Van het volk als zodanig. Kijk, er staat helemaal los van de situatie van de individuele mens. Alle Israëlieten zijn nou eenmaal zondaren. Er is niemand die goed doet, er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe, tezamen zijn ze afgeweken, wat het maar was. Maar daarmee kun je als land nog wel je houden aan de inzettingen die de Heer voor dat land gegeven heeft. Althans, je daar enige moeite voor doen. Of een goede wil in die richting betonen. Maar dat alles, dat gebeurde niet. En dus, zegt de Heer, breng ik een oordeel over deze natie. Waar nou enige merkwaardige uitspraken volgen, dat wil zeggen enige vreemde uitspraken die onze aandacht dan toch duidelijk vragen eigenlijk. Daar staat in moedersbuik, dat u niet denkt dat het vadersbuik is, daarom hebben de vertalers moedersbuik ertussen gezet. Ja, dat zijn toch leuke dingen, of niet? In moedersbuik hield hij zijn broeder bij de verzenen. Dat is een toespeling op de naam Jacob. Zodat u nu achteraf begrijpt dat die uitdrukking in vers 1 over Juda eerste nog met God dat dat de verwijzing is naar de naam Israël. Eerder in hetzelfde vers. Een dergelijk kunstje, als je dat zo mag noemen, wordt hier herhaald, nu met de naam Jacob. Want hij werd Jacob genoemd, omdat Jacob het woord is voor heel. Dat is leuk hoor, Jacob. Wij noemen zo'n ding, een heel, wij noemen het een enkel. Maar Jacob in het Jiddisch is... In het Jiddisch. Jacob in het Jiddisch is Jenkel. Zodat je ziet dat er toch verwantschap is in het woord. Hè? Dat heeft met elkaar van doen. Is van elkaar afgeleid. Jenkel. Jenkele. De enkel. Hield hem vast bij de heel. En Ezo was hij dat zijn leven lang bewust. En hij zegt, het is een bedrieger, hij tackelt me. Maar hij doet het steeds. Hij heet niet voor niks Jacob, zegt hij, hè, als hij zijn eerstgeboorterecht passeert. Ons nogmaals een keer wijzen op die naam. Het is de negatieve interpretatie overigens, hoor. Want als die geschiedenis van dat hij zijn broer bij de versen hield, bij zijn geboorte, weet u nog. Als dat er niet zou gestaan hebben, dan zou het makkelijker zijn om ook de positieve kant van de naam te begrijpen. Want als werkwoord betekent het omdraaien. Dat wil zeggen, een draai maken op de hiel. Dat is ook de betekenis van het woord. Dat er een draai gemaakt wordt. Bovendien, de hiel is sowieso een draaiend gewricht. Maar op de hiel draaien ook. Hè? Ik begrijp je. Hè? En dat is een van de termen voor zich bekeren tot de Heere. Dat is positief. Negatief is natuurlijk ook zich van de Heer afwenden. Het kan van alles zijn. En in Pnio, waarna vervolgens verwezen wordt, toch? Ja, in het volgende vers vind je inderdaad de geschiedenis van wat ik dan altijd maar noem, toch maar noem, de bekering van Jacob. Waarom ook niet? Bij deze gelegenheid in Pnio kreeg hij ook prompt een andere naam. En wordt hij door de Heer Israël genoemd. En dat is de vorstelijke, de koninklijke, de vorstelijke titel die hij daar kreeg. Wat precies de strekking is van deze woorden, weet ik niet. In elk geval uit het verband blijkt dat het tezamen als positief beschouwd wordt. Er staat ook inderdaad, en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Maar daar ben je meteen al in de tweede zin van vers 4 in Pniel terecht. Hè? Uw naam zal Israël zijn, want gij hebt u vorstelijk gedragen, staat er dan. En genadig genoeg, want dat SR, Sar, wordt beschouwd, dat heb ik u net verteld, als vorst of zo. Maar wij beschouwen het als pesterij, weet u nog? Iemand is een sar. En het werkwoord sar. Dat wil zeggen, iemand probeert macht over je te krijgen. Zit je dwars. En wij leggen het meteen negatief uit. Wat niet de algemene gedachte is, want in het algemeen kom je het woord tegen in het Engelse sir. En in het Russische tsar. En in het Romeinse caesar, noem nog eens wat. Het is allemaal hetzelfde woord, hoor. Sire. Ja, dat is nog meer Nederlands ook, ja. Dat woord is het, ja. Maar goed, vorstelijk dus. Maar in moeders... Wat uitgebeeld wordt, is dat het iemand was die wist wat hij wil, die karakter had, en die dus dat ook gebruikte, die macht uitoefende, om zo te zeggen, en die wist zijn doel te bereiken. Dat blijkt later ook, op tamelijk negatieve wijze, denk ik, in de geschiedenis van Jacob, dat hele gedoe met het bord soep, zegt dat, om één spijzen, enzovoort, was slechte handel voor Esau. Maar ja, Jacob had zich iets in het hoofd gezet en het bereikte het toppunt op het moment dat vader Isaac zegt, jongens, het wordt tijd dat ik mijn eerstgeboortezegen ga doorgeven, want ik maak het niet zo lang meer. En toen was er meteen een hele gedoe met Jacob en zijn moeder Rebecca, weet u nog, om hun zin door te drijven. Hetgeen gelukte, naar het schijnt, maar het had niet gehoeven, roep ik altijd. De heer had toch al beloofd, dus het maakte weinig uit wat hij zou doen. Maar de man meende dat hij zelf het een en ander tot stand moest brengen. En hij kreeg het nog voor elkaar ook. Later trouwens ook nog bij Laban. Ja. Dat hele gedoe met die schapen en die vrouwen, of vrouwen en schapen. Nou, er staat verderop in, daar mag ik nog niks over zeggen. Er staat hier verderop. Want hij had ook al zijn ideeën over hoe hij dat geregeld kon krijgen. En ook dat lukte. Terwijl wij weten dat het echt niet uitmaakte, want de Heer zegende Jacob. Zo was dat. Maar hij gedroeg zich dan toch vorstelijk tegen de engel. Dat is vers 5, inmiddels van Hosea 12. Die is ook aardig. Deze versen zijn trouwens tamelijk belangrijk. Want wanneer men alleen Genesis leest, dan leest men alleen dat er was een man. En dat Jacob worstelde met een man. Ja. En ik heb van iemand, wiens naam ik niet wil noemen, omdat het Weinreb was. Die heb ik gehoord. Die zei, ja, dat was de geest van Esau. De sar van Esau waarmee hij vocht. De sar van Esau. Hij bedoelde de geest van Esau. Hij vocht als het ware met Esau. Wat Weinreb daar nou precies onder verstond, begrijp ik nu nog niet. Maar het maakt ook niks uit, want mijn Bijbel zegt, het was een engel, staat hier. Dan kan het nog altijd een of andere boodschapper geweest zijn, want Malach is eigenlijk ook maar gewoon een boodschapper als het er helemaal over gaat. Men heeft het hier vertaald met engel. Maar lees nog even verder in één keer. Hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht hem. Hij weende en smeekte hem. Te Bethel vond hij hem en aldaar sprak hij met ons, namelijk de Heere, de God der Heerscharen. En daar komt de gedachte vandaan dat het wel degelijk de engel des Heeren was waarmee Jacob van doen kreeg. En dat het dus ook gewoon de Heer zelf was die Jacob Israël noemde. En dat het niet de geest van Esau was die zei, ik noem je voortaan Israël. U begrijpt dat dat zelfs ondenkbaar is, hè? Ja. Het was de Heer zelf. Maar inderdaad, bij die gelegenheid waar Jacob dus zich nogal, laten we zeggen, vorstelijk gedroeg, met verwijzing naar het woord Sar, want dat woord is het, hè, dat opgenomen is in de naam Israël immers, staat er, hij overmocht bovendien, maar niettemin, hij onderwierp zich daarna alsnog aan de Heer. Toen hij zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En hier staat, hij weende en smeekte hem. Wordt nog iets sterker verteld dan dat wij het zo oppervlakkig in Genesis lezen. Maar wat hier nou verteld wordt, is dat Israël, en dit was de gelegenheid waarbij Jacob de naam Israël kreeg en waarbij de naam Israël in de Bijbel geïntroduceerd wordt, dat Jacob bij deze gelegenheid zich onderwierp aan de Heer. Maar, en dat betekent dus ook dat de natuurlijke situatie van Israël zou moeten zijn. De naam Israël werd gegeven aan degene die zich onderwierp aan de Heer. Als u nou vraagt, maar waarom streden ze dan de hele nacht toen? Dan zeg ik nou, omdat het de uitbeelding is van de hele geschiedenis van Israël, die altijd overhoop ligt met de Heer, toch? En pas als de nacht voorbij is, enzovoorts. Ja, dan is het afgelopen. En dat is nog toekomst, dat is pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Uiteraard. Maar goed. Er staat ook, te Bethel vond hij hem en aldaar sprak hij met
ons.
Met ons?
Ja.
Ja, met Jacob. Die inmiddels Israël heette. Maar daarmee sprak de Heer dus met het hele volk dat uit hem zou voortkomen. Dat is een Bijbelse gedachte, dat weet u waarschijnlijk. Die gedachte is makkelijk terug te vinden in Hebreeën hoofdstuk 7, waar gezegd wordt dat Levi tienden betaalde naar Melchizedek. terwijl Levi in, nog in geen... hoe lang zal het geweest zijn? Nog in geen eeuw geboren was. Uit Abraham nog wel langer ook, hoor. Want eerst moest daar nog Isaac uitgeboren worden. En dan nog Jacob. En dan nog Levi, alsnog. Maar er staat, Levi betaalde tienden aan Melchizedek. Maar hij wordt gerekend in Abraham. En zo is het met ons ook, hè. U en ik zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Maar niet op persoonlijke titel heet dat. Maar gewoon omdat Christus uitverkoren is, was, is van voor de grondlegging der wereld. En in hem hebben wij aan zijn verkiezing deel gekregen. En zo verder. En zo kan hier dus staan, hij sprak met ons in Bethel, terwijl hij sprak met Jacob. In Bethel, Bethel was de plaats van waaruit Jacob naar Om Laban vluchtte voor Esau, nadat de man het eerste geboorterecht dan gekregen had van Isaac. Moest hij vluchten. Zijn eerste overnachting was in Lus. Dat laat ik altijd zo staan. Lus. Ik spreek het ook plat Hollands uit. Lus. Hij noemde de plaats Bethel, waar later een gouden kalf stond. Maar niettemin, Lus betekent, is weliswaar Hebreeuws, maar het betekent Lus. Dat is wat het betekent, Lus. Een omweg dus, ja. Een Lus. Want hij ging vandaar naar Om Laban en vandaar kwam hij weer terug. En toen ging hij weer naar Bethel. Had hij beloofd, zegt hij, toen hij terug was. Hij zegt, moet nog naar Bethel, dat heb ik hier beloofd. Dat deed hij toen, bouwde daar een altaar enzovoort, bracht hij een offer. En toen sprak de Heer weer tot hem en bevestigde weer dat eerste geboorterecht en die beloften aan hem enzovoort. Dat staat allemaal in Genesis, maar onderweg had hij dus een lus van 20 jaar gemaakt. Vanuit Bethel. De aardigheid ervan is dat dat een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Eigenlijk. Maar ik praat weer voor mijn beurt, want er staat een eindje verderop in dit hoofdstuk. Hè? Maar hier staat al Bethel. Te Bethel vond hij hem en al daar sprak hij, nou ja, dus met ons en met het hele volk. Ja. En het volk wordt geacht navolgers van Jacob te zijn en zich aan de Heer te onderwerpen. Onder het motto ook, laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. De Heere namelijk, vers 6. Namelijk de Heere, de God der Heerscharen, Heere, Jehovah staat er dus, hè, is zijn gedenknaam. Je hebt namelijk een naam nodig om iemand te kunnen aanroepen, om aan iemand te kunnen denken. Het moet ergens aan een begrip opgehangen worden. Zo werkt het in onze gedachten ook. Iemand zei, als geen naam heeft, bestaat het niet. Dat was een marketing meneer, hoor, die dat zei. Je moet het wel een naam geven. Dan bestaat het pas, hè. Vandaar dat sommige begrippen in sommige volkeren niet bestaan, omdat ze er geen woord voor hebben. Voor iets als waarheid of zo. Hoewel ik gisteren hoorde dat in sommige streken hebben ze geen woord voor pensioen. Vond ik ook wel aardig. Maar daar werken ze ook gewoon door tot ze de dood bij neervallen. Hè? Vond ik ook wel aardig. Is geen woord voor. Dat is soms wel handig eigenlijk. Maar voor de Heer, de onkenbare God, is er een naam. De onkenbare God is er een naam. En die kan men gedenken. En die naam zou men ook, want dat staat er, die naam zou men aanroepen. Al wie de naam des Heeren, al wie de naam Jehovah aanroept, zal behouden worden. En om dat te voorkomen, heeft de maffia het verboden. Zeg het weer verkeerd natuurlijk. Maar om dat te voorkomen, heeft men ooit religieus gronden en met vrome overwegingen heeft men ingevoerd dat het verboden is om de naam des Heeren uit te spreken. En dus doen de Joden dat niet.
Zelfs in protestante kringen niet. Ja.
Ik wilde het zeggen, dat gaat zelfs zo sterk... dat in zogenaamde christelijke, zelfs protestantse, zelfs min of meer evangelische kring... ik weet nooit hoe sterk dat is... men zelfs het woord God schrijft in het Nederlands met G-apostrof-D. Ja. Zo van, dan hebben we het woord toch niet opgeschreven. Want er staat nergens dat men die naam niet mag opschrijven. Er staat ook nergens dat men die naam niet mag uitspreken. En dat gaat niet over het abstracte begrip of woord God. Het gaat over zijn naam, zijn eigen naam. Jehovah. Iemand zei, dat wil ik ook wel een keer zeggen, iemand zegt dan... ja, maar zo moet je dat ook niet uitspreken. Dan zeg ik, dat maakt echt niks uit. Dat heb ik me ook laten vertellen, door dezelfde Weinreb trouwens... die trouwens ook zei dat het verkeerd wordt uitgesproken. Maar diezelfde man die zegt ook... het maakt niet uit welke klinkers je in welk woord dan ook invoegt. Want dat is maar afhankelijk van welke kant je komt... en van je cultuur en van je tongval... Wij zelf geven inhoud aan de woorden door de klinkers tussen de medeklinkers te zetten. En welke ertussen staan, zei hij, is voor de betekenis van het woord van geen enkel belang. Dus ga ik gewoon door met Jehovah. En als iemand zegt, maar dat is afgeleid van Adonai, of, dan zeg, dat is weer fout, hè, want dan is het Edonai, dat het de klinkers zijn van het woord Edonai. Ja, dan zeggen ja, dat geloof ik wel, maar ik lach daar ook om. Want dan is Adonai weer fout. Bovendien, weet ik niet of u dat weet, maar de uitspraak van het Hebreeuws, ook in het lezen van de Bijbel, de uitspraak van het Hebreeuws is... totaal verschillend tussen de Askenazische Joden en dan weten die anderen, de Sefardische Joden. De Askenazische zijn die uit, laten we zeggen, uit Oost-Europa, zeg maar. Hè? Die wij hier in deze streken het beste kennen. En dan heb je de Sefardische Joden, dat is meer Zuid-Europa en de landen rond de Middellandse Zee. Sefardië, dat is, heeft iets met Spanje te maken. Maar goed. Maar die Sefardische Joden spreken die woorden allemaal anders uit. Vullen er andere klinkers in. Waar de ene A zegt, neemt de andere een O. Enzovoorts. Dat is niet alleen dit verschil, maar ik zeg bij wijze van spreken. Dit is er één van. Maar het is heel verschillend. Dus laat nou niemand zeggen dat je vanuit Joodse achtergrond... dat wij die naam Jehovah verkeerd uitspreken. Alleen al het idee dat je het verkeerd kunt uitspreken... is al tamelijk belachelijk. Hebben jullie dat? Vinden ze het niet leuk dat ik dat zeg? Hè? Maar in heel de rest van de wereld heeft men het gewoon over Jehovah. Alleen in Nederland moesten we ineens zeggen Yahoo. Dat vind ik heel typisch. Typisch. Yahoo. De Heere God. Yahoo. Er moet waarschijnlijk een vraagteken achter, zuster. Ja, laat me zitten. Ik bedoel, ik vind het zulke onzin. Dit is nou mystificering van de naam des Heren. Je kunt hem aanroepen. En hoe je het uitspreekt, en of je een bepaalde tongval erbij hebt, of een Drents accent, nou en? Dacht u dat dat ook maar iets uitmaakte? Geloof ik maar niet.
Ik kwam ook in een van de brochures tegen de naam van Christus, daar, Jehoshua. Het
ja,
zou
dat
zijn als Jehovah, geloof ik.
Nee, Jehoshua wordt geacht de naam Jezus te zijn in het Hebreeuws. Maar goed, dat ligt naast deze materie. Dat is het idee dat je in diezelfde kringen waar men God schrijft met G-apostrof-T... dat men in diezelfde kringen ook geneigd is de naam Jezus niet te gebruiken. Want zegt men, dat is Griekse, dat is helemaal geen Hebreeuws. In het Hebreeuws heet hij Jehoshua. Zijn tijdgenoten moeten hem Jehoshua genoemd hebben. En dus wij moeten het hebben over Jehoshua.
Oh, het zijn een vrouw.
En dan zeg ik, nou zit je er toch echt wel heel ver naast. Want punt 1 ga je ervan uit dat zijn tijdgenoten Hebreeuws spraken. Terwijl algemeen bekend is dat dat niet het geval was Dat deden ze hooguit voor godsdienstige doeleinden in de synagoge. Huh? Nee, ze was Duitsers ineens in het Latijn beginnen te praten. Als ze zijn jeugd... Goed, nou, die hoeven we dus niet verder uit te leggen. Het Nieuwe Testament, dit is volkomen Bijbels wat ik nu ga zeggen. Het Nieuwe Testament zou geschreven worden in een andere taal. Dat staat in Jesaja 28. Ik zal door een andere taal en door andere lippen tot dit volk spreken. En dus niet alleen maar het zogeheten spreken in tongen. Dat was een teken. Staat er ook bij dat het dat was. Staat het Nieuwe Testament erbij. Maar het hele Nieuwe Testament is geproduceerd in het Grieks. In een andere taal. En daarin heet de Heer Jezus. Jezus. Vooruit dan. Alleen als je het Spanjaard laat lezen, wordt het weer Jezus. Dus dan zie je hem weer. Ja. Dat weet ik niet.
Dat...
Ja. Nou ja. Elohim, dat is het Hebreeuwse woord voor God. Ja. In een meervoud, niet omdat we drie goden hebben, maar om de kracht van die God uit te drukken. Want een meervoud, ook in het Hebreeuws, is lang niet altijd een rekenkundig meervoud. En dat El betekent gewoon de krachtige. Het is ook het woord voor eedzwering, dus zo krachtig mogelijke belofte. Het is ook het woord voor een eik, soms vertaald met een terebint, soms zelf vertaald met een iep. Maar goed, laat maar zitten, als maar een grote boom is, iets sterks. En datzelfde woord wordt gebruikt voor de sterke. God namelijk, en om het nog een beetje te overdrijven, in plaats van een streep eronder of een vette letter, wordt het gewoon meervoud gemaakt en dan heet het Elohim. Mannelijk meervoud. Nou ja, die term staat hier ook. De God der Heerscharen. Dat in vers 6. Namelijk Jehovah. En dan staat er de God der Heerscharen. Dus Ela of Elohim Zebaot. Later heette de Heere der Heerscharen. De God van de menigten. Of de Heer van de menigten. Enzovoorts. Maar zijn naam, en dat is de enige echte naam, in de zin van eigen naam, een naam die zijn wezen moet uitdrukken, is Jehovah. Slecht te vertalen, omdat het erg compact is, maar het heeft de betekenis van ik ben. En daar blijft men uit af, de eeuwige. In de zin van, hij is wie hij is die hij was, hij is die hij zijn zal, hij is nou eenmaal.
En
Yahweh
dan?
Nou, Yahweh, ja, dat is ook zo'n moderne vorm van Jehovah. Iemand heeft uitgedacht, het is Jehovah, hij is fout. De enige reden waarom men denkt dat het fout is, is omdat men meent te kunnen aantonen, ik weet het niet zeker, maar die meent te kunnen aantonen dat de klinkertekens van Jehovah de klinkertekens zijn van het woord Edonai. Dat wil zeggen Adon, Ai, dat wil zeggen Heer, mijn Heer. Want Don, dat weet u,
een
Don, Juan, ja. Don is Heer. En Adonai, of Edonai, dat is dan mijn Heer. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere. Jehovah heeft gezegd tot Adonai, wat het maar was. Maar men meent te kunnen aantonen dat de klinkertekens van Edonai geplaatst zijn onder het woord Jehovah. Dat wil zeggen Jod, He, Waf, He. Dat zijn in theorie medeklinkers. En dus is die uitspraak met Jehovah van Edonai fout. En dan denk ik, nou, dat heb je daarmee niet gezegd. Je kunt ook zeggen, hé, dat is ook leuk, of toevallig dat het dezelfde klinkers zijn. En omdat het dan fout is, dan zit je met een probleem, want hoe is het dan wel? Nou ja, daar hebben geleerden zich over gebogen. Over lucht en zo hebben we het al gehad. Hè? Ja. Ik zie er de zin niet van. Hè? Sorry. Ik zie er de zin niet. Als de Bijbel ons overgeleverd is zonder klinkertekens, hoezo gaan we dan zeggen welke klinkertekens er verplicht in moeten? Wat is dat voor dwaasheid? Dat maakt niks uit. Goed, je kunt altijd onderling wat afspreken. Om het makkelijker te maken, de communicatie. Maar je kunt niet zeggen, zo moet het. Of zo was het bedoeld. Maar omdat er een vacuüm was, even heeft dus iemand bedacht, het moet zijn, ja, hè. Maar in het Nederlands was er weer een professor of meerdere die hebben uitgevonden dat het ja, hoe moest zijn. Dus de boeken die ik heb uit de 30e jaren van Nederlandse theologie, daarin heet hij ja, hoe. Ik meen bij Baarslag en zo, dat weet ik niet precies meer. Dat doet er ook verder niet. Dan staat er ja, hoe. En die boeken lees ik, dus ik kom er niet door. Ik kan er niet tegen. Ja, hoe. Ja, waar kan ik trouwens, daar weet ik trouwens ook niks mee. Maar ik hou het gewoon bij je over. Altijd gebruikt staat in onze liederen. De Nederlandse, de Engelse, de Duitse staat. Dat is allemaal. Jehovah. En in onze moderne tijd hebben ze ineens uitgevonden dat het fout is. Ik denk, waar maken ze zich druk over? Inmiddels geloven ze niet eens dat hij bestaat. Dus wat moet je met Jehovah, ik ben, als men niet gelooft dat hij is? Wat las ik nou? Marco Borsato, zijn vrouw, hoe heet ze?
Leontine,
die had gezegd, wij voeden onze kinderen. Dat ging over, dat ging notabene over dat programma van de EO, Op zoek naar God. Of zoiets, geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker meer. Maar in ieder geval, die zei, wij voeden onze kinderen op met de gedachte dat wij geloven dat er iets is. Nou, dan dacht ik altijd al dat er wat was. Maar... Ik heb gebulderd van het lachen, echt waar. Ze geloven dat er iets is. Dus dan vraag je, is er iets? Aan die mensen zeggen, ja, er is wat. Jongens. Wat een dwaasheid. En dan heb je het over, want dat was de bedoeling, over een hogere macht, over God of zo.
Nee,
wij geloven dat er iets is. Mensen houden toch op. Daar heb je ook al een heleboel aan uit te leggen, wat je daar dan mee bedoelt. Maar goed, de Heer heet Jehovah. Hij is. En hij zegt, ik ben. En ik ben altijd. Tijdloos, dat wil zeggen, in het verleden en in de toekomst. In het Nieuwe Testament heet het gewoon, die is en die was en die komen zal. Dat is allemaal uitleg van, allemaal woordspeling op de naam Jehovah. Toen had weer iemand uitgevonden dat, oh, dat ook bewijst zijn drie-enigheid. Hij was en die is en die zal zijn. Ik word er zo moe van al die dingen. Het zijn toch duidelijke termen. Het is de Heer die is. Als je er erbij wil hebben, oké. Hij is er altijd en men zal hem aanroepen. En als er problemen zijn, dan ga je niet hulp zoeken bij Asser. Of een offer brengen aan Egypte, hooguit aan de Heer. En dat is wat de Heer zegt. Dan luister je naar mij. Elders lees je mijn volk vraagt naar de wichelaars en de guichelaars. Even iets met CH erin in ieder geval. Wichelaars en guichelaars en... Bij ons zijn dat goochelaars, ja. Ze doen, ja zeker, zij doen kunstjes en ze belazeren het volk en het volk betaalt ze ervoor. Alleen, we noemen ze tegenwoordig, als het een beetje chic is, noemen we ze illusionisten. Wij weten dat wij belazerd worden, maar we betalen er toch voor. En dat is eigenlijk kenmerkend voor de moderne cultuur, denk ik wel eens. Wij betalen ervoor dat wij belazerd worden. Maar, toen maar weer. Heere is zijn gedenknaam, staat er. Met andere woorden, bekeer u. Staat er meteen achter. Gij dan bekeer u tot uw God. Onder het motto, al wie de naam... Dat staat hier niet, maar het moet bekend zijn. Hier ook. Al wie de naam des Heere aanroept, zal zalig worden. Gij dan bekeer u tot uw God. Zoals Jacob dat deed. En misschien zijn nu de voorgaande verzen duidelijk. Hij overwon de Heer in het gevecht, maar daarna zei ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Waarmee hij zich alsnog aan de Heer onderwierp. En hier staat over Israël dat het dat zou doen. Zou moeten doen. Dat de meest normale positie is van dat volk. Maar men deed het helaas niet. Wij waren bij vers 7. Gij dan bekeer u tot uw God, dat wil zeggen, roep die gedenknaam aan, uit het eind van het voorgaande vers. Bewaar weldadigheid en recht, daarmee bewaar gewoon het woord van God, waarin weldadigheid en recht uitgebreid beschreven werd in de Mosaïsche wet en dus de Israëlitische wet. En wacht geduriglijk op uw God. Wachten, dat betekent verwacht. Geduriglijk, altijd onder alle omstandigheden, verwacht het van de Heer. Dat is wat de betekenis van de term is. Hè? Niet zo van, wacht er maar op, het komt in de toekomst ooit een keer. Dat betekent gewoon dagelijks. Continu, wacht geduriglijk, dag in dag uit, op uw God. En dan in des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal. De vertalers hebben ook weer wat weg moeten laten. Want dat woord koopman, dat is gewoon de naam Kanaan. De naam van het land. Want Kanaan, Kain trouwens ook, betekent gewoon koopman. En dat is nog de nette vertaling. Want soms wordt het meteen opgevat als bedriegerij.
Koopmanschap, ja.
Ja. Soms vertalen ze met koopmanschap en de andere keer vertalen ze met bedriegerij. Of een verschil tussen bestaat. Ja, dat is een matter of opinion. Toe maar. Je komt de term tegen in verband met de koning de koning van Tyrus in Ezekiel 27, 28, uw koopmanschap enzovoorts. Maar de gedachte is, koopmanschap, het is allemaal bedriegerij. En de grens tussen gewoon koopmanschap en bedriegerij weet ik ook niet hoor, overigens. Ik weet nooit waar het nou echt zit. Maar goed, dat is ook niet aan mij. Maar het ligt dicht bij elkaar. Maar het is in ieder geval de verwijzing naar het land Kanaan zelf. Zoals je eerder een verwijzing kreeg naar de verschillende kanten van de naam Jacob, zo krijg je dat hier naar de verschillende kanten van de naam van het land waarin zij wonen. Kanaans hand had ook gewoon kunnen staan. Is een bedriegelijke weegschaal. Of in die hand is een bedriegelijke weegschaal. Maar bij bedriegelijke weegschaal ben je de grens van koopmanschap en bedrog overschreden. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? In elk geval. En dat wordt in de wet ook voorgeschreven. De maten en gewichten, normen en waarden heet het als het op een hoger niveau is. En op een lager niveau heet het gewoon maten en gewichten. En daar mag niet mee gesjoemeld worden. In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal. Hij bemint, dat wil zeggen, die koopman, of gewoon Kanaan, of het hele land, of het hele volk. Hij bemint te verdrukken. Dat is onbetrouwbaar. Hij bedriegt, maar het sluit gewoon aan bij vers 1. Die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen, met bedrog. En hier wordt het, in verband gebracht met de naam van het land, Kanaan. Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen. En al mijn arbeid zullen ze mij geen ongerechtigheid vinden die zonde zij. Zijn woorden die Efraïm, dan wel Israël, in de mond gelegd worden. Het land is trots op wat het tot stand gebracht heeft. Je kunt niet zeggen dat het niks tot stand gebracht heeft, want het land is groot geworden inderdaad door de handel. Alleen wij realiseren ons dat nooit, omdat men het altijd wegredeneert. Maar Israël in hoge mate was de bakermat van het zogenaamde Foenicische Rijk, waarbij handel gedreven werd over de hele wereld in die dagen. Daar was onze Verenigde Oost-Indische Compagnie niks bij hoor. Die handel van die Foeniciërs. Maar dat heb ik u wel eens verteld, die Foeniciërs. Dat waren gewoon in de eerste plaats Israëlieten. Dit land. En vandaar die handel. En ze zeggen, dus ik ben rijk geworden, ik heb mijn groot goed verkregen. Jawel, men is hoogmoedig. In al mijn arbeid zullen ze mij geen ongerechtigheid vinden die zonde zij. Geen ongerechtigheid in de zin van een misser. Want zonde is gewoon een misser, hè? Eén zonde is gewoon één misser. Een fout. Een feilen, dat is wat het woord zonde betekent. Ook in het Nederlands eigenlijk. Al heeft het, mede door het religieuze gebruik, een wat grotere en vreemdere gevoelswaarde gekregen. Maar de grondbetekenis is nog altijd gewoon een fout. Alles is ons tot nog toe gelukt. Het is altijd goed gegaan. We hebben er ons eruit gered en er doorheen geslagen. Het is nooit fout gelopen, zeggen ze. Maar dan staat er, maar ik ben de Heer uw God van Egypte land af. Die zegt, het is daar altijd nog mijn werk, want ik ben uw God. Sinds het ontstaan van het volk, sinds de uittocht uit Egypte. En dan komt er meteen een bedreiging achteraan, namelijk, ik zal u nog, dat wil zeggen alsnog, dat als begrijp ik ook nooit, maar dat woord moet je dan gebruiken. Ik zal u nog, dat wil zeggen, ik zal u in de toekomst opnieuw weer in tenten doen wonen als in de dagen der samenkomst. Die dagen der samenkomst verwijst logischerwijs naar de uittocht uit Egypte, waarin het volk verzameld werd achter Mozes aan, verzameld werd in de woestijn en in bijzonder onderaan de Sinaï bij de nationale wetgeving. En bij de geboorte van dit volk, uiteraard. Maar de Heer zegt, dit zal ik opnieuw doen. Zal opnieuw gebeuren. Dat is natuurlijk een verwijzing hier naar de toekomst. En het zou ook opnieuw gebeuren. In de eerste plaats moet ik ervan zeggen dat die dat in de profeten bij meerdere gelegenheden een vergelijking gemaakt wordt tussen de verlossing van Israël uit Egypte in het verleden en de in het algemeen dan nog toekomstige verlossing in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan zullen ze niet meer zeggen, de Heer uw God die uit Egypteland heeft uitgeleid, maar de Heer uw God die uitgeleid heeft uit alle volken enzovoorts. Met een nog grotere verlossing wordt gezegd dan ooit uit Egypte in het verleden. De dingen zouden zich herhalen en dat is wat hier vermeld wordt. Maar het is tegelijkertijd een dreigement, ze zullen alsnog in tenten wonen. Dat wil zeggen, geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. En de aardigheid van dit soort uitspraken is dat wij, dat ze op verschillende niveaus en in verschillende tijden een toepassing vinden. Ik mag hopen dat u weet dat in de toekomst Israël verlost zal worden en dat het verzameld zal worden in de woestijn van Edom, in Petra, wat het allemaal maar was. Dat is inderdaad in de woestijn, zo heet dat. En van daaruit zullen ze alsnog gebracht worden in het beloofde land. Er zijn profetieën genoeg die daarover spreken. En zolang ze in de woestijn zijn, wonen ze in tenten. Tenten in de brede betekenis van de term. Hutten of wat het maar is. Maar in tijdelijke woningen met een min of meer zwervend bestaan, zoals ze 40 jaar lang ook inderdaad in het verleden gehad hebben. Deze woorden echter zijn niet specifiek gericht op de dagen van de wederkomst van Christus. En bovendien in de dagen van de wederkomst van Christus ligt de nadruk op Juda. Dat in eerste instantie en met grote nadruk verzameld zou worden. Maar Israël is ditzelfde in het verleden al overkomen. Alleen, dat is minder bekend, dus dan heb ik nog een paar minuten nog om u dat dan weer eens onder ogen te brengen. Wat er gebeurd is, is namelijk dat in eerste instantie, in allereerste instantie een groot deel van dit volk volstrekt geëmigreerd is, zich gevestigd heeft in de diverse koloniën, onder de naam Phoeniciërs, want de Grieken noemden ze zo, dat kan ik ook niet helpen. De Grieken noemden dat Phoeniciërs. Al wat van die oostkust van de Middellandse Zee naar het westen trok, wordt door de Grieken aangeduid als Phoeniciërs. Daar komt ook het hele misverstand vandaan natuurlijk. Dat wil zeggen, ze waren geëmigreerd de hele wereld over, als u mij vraagt. En in de tweede plaats, onder de steeds sterker wordende dreiging van Assur, of in het algemeen vanuit het oosten, zijn velen het land uitgevlucht naar het noorden. Dat leek me ook verstandiger dan naar het zuiden, eerlijk gezegd. Want waar kom je dan terecht? In Egypte? Afrika? Doe maar. In elk geval, ze zijn naar het noorden gevlucht en zijn terechtgekomen in wat wij Oost-Europa noemen. Ja. En daarna, wat er over was, is in Assyrische ballingschap verdwenen, maar daaruit in de loop der tijd eveneens naar het noorden gevlucht en kwam dus ook in Oost-Europa terecht, alleen nog een heel eind verder naar het oosten. Wij kennen ze in het algemeen en van oudsher als de Skieten. Maar het zijn Israëlieten. Later kennen we, vele eeuwen later, kennen we ze als de Saxen. Maar dat is dezelfde naam, mensen. Skieten of Saxen is gewoon allemaal verbastering van de naam van Isaac. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Maar ik noem met name de Skieten omdat die de reputatie hebben van een zwervend volk te zijn geweest. Wonend in tenten en zich verplaatsend over verschrikkelijk grote afstanden. Uiteindelijk kunnen we ze niet meer aanwijzen, maar dat komt omdat het hele volk naar het westen gekomen is. Hier in West-Europa. En daar werden ze onder andere namen bekend. De namen van hun diverse clans, stammen en wat het maar was. En dus de Skieten, ze weten officieel, historici weten officieel nog steeds niet waar de Skieten vandaan kwamen. En ze weten officieel ook niet waar ze gebleven zijn. En die vind ik wel vermakelijk. Want ja, het gaat natuurlijk gewoon over Israël. Paulus noemt ze nog in het Nieuwe Testament. Hij zegt dat hij ook de Skieten een schuldenaar is om ze het evangelie te brengen. Ik vind hem wel aardig. En de Skieten, natuurlijk. Waarschijnlijk wist hij en wisten zij in die dagen wie die lui waren. Die lui die daar op de vlakte leefden van Oost-Europa. Dus ze zijn beroemd uit de geschiedenis, hoor. Ze hebben overhoop gelegen met de Romeinen ook en zo. En met de Perzen niet in de laatste plaats. Grote veldtochten worden door Herodotus beschreven. En dan kwamen die Perzen en trokken die Skieten zich nog verder terug. En nog verder, en nog verder, en steeds verder, en nog verder. Net zolang totdat die lui een verbinding te groot was geworden en dus in de problemen kwamen. U weet wel, dat heb ik nog eens nagevraagd aan Napoleon. En wie nog meer ook alweer. Hè? Die Oost-Europa intrekken en dan zonder aanvoerlijnen zitten, omdat die aanvoerlijnen te lang zijn. Hè? Dat is het verhaal. Hè? En die Skieten zijn dus niet verslagen geworden door de pers.
Waarom wordt dat in één adem genoemd met barbaar of Skiet?
Eigenlijk is het hetzelfde. Dat wil zeggen, Skieten zijn barbaren. Barbaren zijn niet noodzakelijk Skieten. Barbaren zijn degene die niet deel uitmaakten van de Griekse en of later de Romeinse cultuur. Ze vielen daar buiten. En dat wordt als barbaar beschreven. En het wordt dus bezien als onbeschaafd. Omdat ze niet deel uitmaakten van de Griekse beschaving.
Oh ja.
Ik zeg achter het woord beschaving altijd, of wat er voor door moest gaan, want ik vind het maar zo'n betrekkelijk begrip. Maar ze maakten niet deel uit van de Griekse of daarna de Romeinse cultuur. De Romeinen die trouwens in hoofdzaak de Griekse cultuur gestolen hebben en anders benoemd hebben, maar het is gewoon één pot nat, de Griekse-Romeinse traditie. Men zegt dat wij hier in West-Europa een Griekse-Romeinse cultuur hebben. Dat wil zeggen dat een belangrijk deel van onze cultuur daaruit afkomstig is. In de eerste plaats trouwens de wetgeving en in de tweede plaats ook de literatuur eigenlijk en de filosofie, dat soort begrippen. Maar die barbaren maakten daar geen deel van uit. Vandaar dat het een jaar of wat terug hier in Drenthe als een soort iets bijzonders gepresenteerd werd. Het goud van de Skieten. Er was een tentoonstelling, ik meen in Assen, als ik me goed herinner. Ik kan er nooit tijd voor vinden voor die dingen. Maar het is uitgebreid gedocumenteerd geweest. Er is een boek van gemaakt ook, geloof ik. Ik heb dat wel. En En zeg maar, dat die lui dat konden, die barbaren, dat stelletje nomaden die, enzovoorts. En dan denk ik, ja, dat weten jullie niet, hè. Maar wij weten dat wel, dat zijn Israëlieten, die konden wel wat, hoor. Ja. Men vindt het altijd vreemd dat men in de oudheid over bijzondere technieken en gaven en dat soort beschikte. Maar ja, als je niet beïnvloed bent door evolutie en dat soort dingen meer, en wat bijbelkennis hebt, dan verbaas je daar helemaal niet over. Vanzelfsprekend. En dat er wat van teruggevonden is, ja, dat vind ik wellicht redelijk verbazingwekkend. Maar ja, maar ze vinden het terug dus, hè. Nou ja, het is graafroof. Want waar vinden ze die spullen terug? In graven, hè, ja. Het is eigenlijk lijkroof, maar ja, doe maar. Maar daarom heet het barbaren, omdat ze van ander volk zijn. Maar Paulus zegt, moet ze het evangelie brengen. Juist degene die zich buiten het toenmalige Romeinse Rijk bevonden. Maar daar hoorde Brittannië tot in zijn dagen ook nog onder. En de Galliërs. Dat is pas net in die dagen aan het Romeinse Rijk moeizaam toegevoegd. Dus doe maar. Maar de Heer zegt, ik ben uw God van het verleden af, ik zal u opnieuw in tenten doen wonen. Nou, dat is dus inderdaad gebeurd met die 10 stammen. Ze hebben eeuwen in tenten gewoond. En het is pas laat geweest, pas in de middeleeuwen eigenlijk, dat ook hier in West-Europa sprake kwam met van vaste nederzettingen. Dat is pas heel laat gebeurd. Het land was van niemand. Trouwens, het liep ook regelmatig onder water, dus waarom zou je definitief vestigen? Je moest ook weer zien dat je weg kon komen. Stedenbouw is pas ontstaan in de dagen van de Noormannen. Wanneer ben je dan? In de 9e eeuw, zo'n 8e eeuw, 9e eeuw, 10e eeuw, die tijd begon dat. Nee, dat was familie allemaal. Dat waren ook allemaal Israëlieten, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, bij die invallen van die Noormannen dachten ze, we moeten ons er tegen verdedigen. En toen zijn ze forten gaan bouwen en later de steden. Met wallen en muren eromheen en zo is het gekomen. Maar daarvoor woonden ze hier ook in tijdelijke woningen, tenten. En dat ging maar heen en weer, hè. Dat leerden we op school ook, hè. En de 10 voor Christus of 10 na Christus, of wanneer het maar was, kwamen de Batavieren ons land in. En toen kwamen de Friezen. En daarna kwamen weer de Franken en de Saksen. En die verdreven dan weer de Friezen. En dan, die kwamen van het oosten helemaal naar het westen. En toen, daar waren allemaal Friezen. Dus die moesten wijken naar het noorden of naar het zuiden. In het zuiden hebben ze dus Parijs gesticht. Parijs, dat is hetzelfde woord, dat is Fries. Dat verzin ik niet, dat zijn de Parisi. Dat zijn gewoon Friezen enzovoorts. Die werden verdreven hier in Nederland en naar het zuiden toe of naar het noorden toe. Want die Saksen kwamen van het oosten naar het westen. En die stichten nog steeds, Sassenheim hebben ze nog gesticht, zal ik maar zeggen. En Katwijk trouwens. Sachsenheim enzovoort. En daarna kwamen die Friezen weer. Hebben de Saksen weer langs de kust verdreven. Dan moesten de Saksen weer naar het oosten. Dus we denken dat de Saksen in het oosten van Nederland wonen. Enzovoort. Maar ze hebben wat heen en weer gezworven. Vandaar
die Saksische boerderijen.
Vandaar die Saksische boerderijen staan dan in het oosten. Maar ze zijn echt helemaal aan de kust geweest. Zijn vandaar ook overgestoken. Hebben Brittannië binnengevallen. Waar het legendarisch is. De strijd tussen de Saksen en de oude Kelten. U weet wel, in de dagen van King Arthur en dat soort dingen meer. Hè. Maar daarna zijn ze hier van de kust weer verdwenen. Dat zijn allemaal stammen die hier komen. Kijk, Nederland is, dat kunt u zo op een goede kaart kun je dat zo zien. Nederlands is inderdaad het afvoerputje van Europa. Uit heel Europa komen we naar het westen. En dan komen we dan hier in Nederland terecht. En dan, ja, wat doen we dan? Gaan we verder? Steken we de plas over of blijven we hier hangen? Nou ja, en dan komt er weer ander volk bij en dan trekken ze maar weer terug. Of naar het noorden of naar het zuiden, zo gaan die dingen. Of ze inderdaad, ze trekken het water over. Maar dat is Nederland altijd geweest, hè? inwoners van Nederland komen van alle kanten hierheen. We spreken over autochtone Nederlanders, maar als je daarin verdiept, dan zal blijken dat, dat ze van alle kanten kwamen. Ja, en niet alleen al op de vlucht, maar gewoon, ja, je moet ergens naartoe en je moet werk vinden enzovoorts. En dat gebeurt in Europa. Daar zou ik u heel wat over kunnen vertellen, gedocumenteerd en wel, maar dat is niet hier de gelegenheid ervoor. Maar zo gaat dat. En het illustreert inderdaad dat al het volk dat hier kwam, is in de praktijk niks anders dan de verzameling van de stammen van Israël in heel West-Europa. En hier aan de kust konden ze dus min of meer niet verder. Dus vandaar dat Nederland en België van oudsher de meest overbevolkte landen zijn van Europa. Dus die druk van buitenaf, en die druk is er nog steeds. In de begin 50 jaren had Nederland 12 miljoen inwoners. En van overheidswegen kon je goud geld meekrijgen als je maar wilde
emigreren.
Precies, als je maar wilde vertrekken, emigreren. Ja. Het zal u gedacht zijn hoeveel mensen geëmigreerd zijn. Begin 50 jaren. Ja. Dat kostte niks. Je kreeg geld mee. Enzovoort. Want het land was vol. 12 miljoen. Nu zitten we met de helft meer ongeveer. Hè? En we zetten de deuren open en zeggen, kom maar binnen allemaal. Alsof het Sinterklaas is, hè. Maar die komt nog wel bij, Sinterklaas. Maar toch wel. En vroeger kwamen ze hier om werk te vinden. Dat was vroeger zo. Nou goed, toch maar. Ik moet terug naar het schriftgedeelte. Maar ze hebben in tenten gewoond en in de aanvang van het nieuwe verbond, want dat is de clue van het verhaal, toen het nieuwe verbond aanbrak, werden ze hier in West-Europa verzameld en hebben ze zich min of meer blijvend gevestigd, al hebben ze zich van hieruit ook weer vermenigvuldigd en dus ook weer een goed heenkomen gezocht. Alsnog weer over de wateren, precies als in de dagen van de oudheid. En toen hebben ze opnieuw de wereldhandel en de zeevaart uitgevonden. En geschiedenis heeft zich gewoon herhaald. Het is hetzelfde verhaal, maar nog steeds van Israël. Maar nu in de dagen van het nieuwe verband. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Ik zal hier nog in tenten doen wonen, gezegd door de 10 stammen van Israël, als in de dagen der samenkomst. In de beloften aan de zonen van Jacob, dat wil zeggen de zegeningen over de zonen van Jacob, door Jacob zelf en later door Mozes, vind je ook heenwijzingen daar naartoe. Dat ze tezamen gestoten zouden worden en verzameld zouden worden rondom Ephraim. En dat is gebeurd, ja. Ja. Vers 11, en ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen en door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Waar ben je dan? In nieuwtestamentische tijd. Want de uitspraken in de Bijbel over ik zal tot en spreken in gelijkenissen zijn uitspraken over onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt. En gelijkenissen letterlijk gaan dus ook per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk. Hebben jullie die nog? Het is trouwens wel aardig om er even op te wijzen dat in Psalm 77, 78, 79... welke het maar was, 78, in de inleiding van de psalm staat, psalm 78 vers 2, ik zal mijn mond open doen met spreuken, ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher, die wij gehoord hebben en weten ze, die onze vaders ons verteld hebben, waarna in deze psalm tot 2 keer toe de geschiedenis van Israël vanaf de uittocht uit Egypte tot in de dagen van David besproken wordt. En het hele idee is dat het daarbij gaat om gelijkenissen. Namelijk, de geschiedenissen zelf zijn gelijkenissen en zijn symbolisch voor de verlossing van Israël onder het nieuwe verbond, wanneer men opnieuw zal worden uitgeleid uit het diensthuis. En dat is in onze dagen gebeurd. Dat is ook de strekking van de psalm. Meer kan ik er niet van zeggen, want het neemt te veel tijd. Vind ik ook niet zo nodig. Maar het hele idee van psalm 78, vers 2... in de inleiding van de psalm moet duidelijk zijn. Ik zal tot hen spreken door gelijkenissen, verborgenheden enzovoorts. En dat is... dat heeft betrekking op nieuwtestamentische tijd. Nou ja, en dat is dus hier in Hosea ook het geval. Vers 11, ik zal spreken tot de profeten, ik zal het gezicht vermenigvuldigen en door de dienst der profeten zal ik u gelijkenissen voorstellen. Dat is als het volk verzameld zal zijn, in tenten zal gewoond hebben en verzameld zal zijn, samengekomen zal zijn, hier in West-Europa en daar zou het geconfronteerd worden met het evangelie. In het verborgen werk van de Heer in onze dagen. Het is dus positief. En voor de goede orde, er wordt dikwijls gedacht alsof vers 10 spreekt over het feest van loofhutten. Ik zal u alsnog verplicht het feest van loofhutten laten vieren. Dan moet ik u zeggen dat in de eerste plaats in de context niet past. Bovendien had voor tenten dan moeten staan Sukkot en niet Ohel. Want Sukkot is het woord voor de hutten. Zo heet het feest ook, hè? Sukkot. Maar dit is niet Sukkot, dit is Ohel. Gewoon tenten. Ja. Goed. Vers 12. Zekerlijk is Gilead ongerechtigheid. Zij zijn enkel ijdelheid, leegheid. Gilead is het gebied... dat het eerste door Israël veroverd werd in de dagen van Jozua. Het is het Oost-Jordaanse, het is het noordelijk deel van het tegenwoordige Jordanië. Maar in ieder geval oostelijk van de Jordaan, oostelijk van het meer van Galilea, Gilead. Daar woonde de stam van Ruben, de natuurlijke eerstgeboorte van Jacob. Daar woonde de stam van Gad. En de halve stam van Manasse. Tweeënhalve stam van Israël. Maar datzelfde gebied is ook het eerste wat ten prooi viel aan Assur. De Gileadieten, kortom de stam van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse, werden ook daadwerkelijk als eerste weggevoerd. Dat was ver voor de ondergang van Samaria. Het was het eerste deel dat in de ballingschap verdween. En het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat de naam Galliërs inderdaad daaraan ontleend is. Het waren Gileadieten. Heb je dat? Dan wel Galaten. Afhankelijk van welke taal je prefereert. Maar daar komt het vandaan. Gilead. Het wordt geacht het eerste deel van Israël te zijn. Het werd ook als eerste veroverd, als eerste bewoond, maar het werd ook als eerste in de ballingschap weggevoerd. En daarna staat er, Jacob vloot toch naar het veld van Syrië en Israël diende om een vrouw en hoedde om een vrouw. En als u zich nou afvraagt wat dat hier ertussen moet, zeg ik, nou ja, dat weet ik ook niet. Tenzij dat het gaat om de betekenis ervan. De profetische betekenis daarvan. Net als die woorden uit vers 5, vers 4 en 5. Gaat om de profetische betekenis ervan. En die heb ik u net al aangehaald. Want het slaat op die 20 jaar totaal. 7 en 7 en 6. 20 jaar totaal die Jacob bij Laban doorbracht. Waar hij terechtkwam op de vlucht voor Esau met niks. En waar hij vandaan kwam 20 jaar later met alles. Dat staat er ook. Dat zegt hij tegen Esau. Hè? Esau zegt na 20 jaar, nou de Heer heeft mij veel gegeven. Kortom, hij had wel niet het eerste geboorterecht gekregen, maar hij was er redelijk mee verzoend en zei, de Heer heeft mij veel gegeven. En Jacob kon het niet laten en die zei, de Heer heeft mij alles gegeven. Ja, zo bouw je de vriendschap niet op.
Hij had wel een cadeautje bij.
Nou ja, oké. Volgens mij is het toch goed gekomen, want een deel van de geschiedenis, zoals beschreven in Genesis, is daadwerkelijk geschreven door Esau als het hoofd van de familie eigenlijk. Hè? Het waren zijn geschriften, het is door hem ondertekend. Dit waren geschiedenissen, staat er gewoon, geschreven door Esau. Dat is familiearchief, maar dat familiearchief is toch bij Jacob terechtgekomen alsnog. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar waar het over gaat is dat die 20 jaren waarin Jacob begon met niks en eindigde met alles, dat het een uitbeelding is van die lus waar we het er straks over hadden. Van Bethel via Aram in Syrië, Padan Aram en hoe het maar heet, terug 20 jaar later, is een uitbeelding van pak een beetje 2000 jaar vanaf het einde van de 69ste week tot het einde van de 70ste week van Daniël. De omweg, die andere route. En dat is de route die Israël zou gaan. Dit Israël, die 10 stammen. Specifiek in onze dagen. Zij bezaten het eerstgeboorterecht, niet Juda. De 10 stammen onder Efraïm bezaten het eerstgeboorterecht. En ze zijn de hort opgegaan, ze hebben een lange omweg gemaakt en zullen in de toekomst alsnog verzameld worden. Afgezien daarvan, uit hen komt ook de gemeente voort, uiteraard. Hè. Hebben jullie tot zover? Ja, het is een wat gecompliceerd verhaal, maar het ligt opgesloten in de geschiedenis van Jacob. En dat is wat hier beschreven wordt, hè. Vers 14. Maar de Heere voerde Israël op uit Egypte door een profeet en door een profeet werd hij gehoed. Dat is altijd zo geweest. De Heer zorgt voor Israël zelfs als er sprake is van een omweg. En als je het een paar keer gelezen hebt, dan zou je misschien begrijpen dat de Heer zegt, ik breng wel een oordeel over dit volk, maar niettemin, ik zal er mijn werk aan doen. Ik blijf er toch bij. Ik heb er plannen mee. En al maakt het dan een omweg, ik zal er toch wat mee doen.
Mijn woord zal doen wat ik toen gesproken heb.
Ja, ik zal doen wat ik gesproken heb. Mijn woord zal doen, mijn woord zal ook niet ledig wederkeren. Het gebeurt gewoon, hè. En dat is waarna verwezen wordt. Daarna staat er, Efraïm heeft zeer bitterlijk vertoornd. Die tussengevoegde woorden laat ik maar gewoon weg. Efraïm heeft zeer bitterlijk vertoond. Daarom zal hij zijn bloed op hem laten en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. Maar fundamenteel gebeurt dat in die omweg. Maar daar in het buitenland, om zo te zeggen, in die omzwervingen, zou het volk alsnog tot bekering komen. En dat sluit volledig aan bij wat Mozes zei. Wanneer gij zult verstrooid zijn onder alle volken, dan zult gij het weder ter harte nemen en zult gij u bekeren enzovoorts. En wat die dienstammen betreft, is dat gebeurd in onze bedeling. Natuurlijk eindigt dat met de opname van de gemeente en dan is er van heel die bekering uiteraard logischerwijs niks over. En dan krijg je het verhaal dus nog een keer. Maar dan loopt niet Efraïm meer voorop, dan loopt Juda voorop, omdat het dan gaat om de openbaring van het koninkrijk. En vandaar dat je die dubbele toepassingen steeds vindt van dezelfde profetie. Het is niet maar alleen een herhaling, zoals het vaak voorgesteld wordt, dat profetieën steeds opnieuw een toepassing en vervulling krijgen. Het is niet maar een herhaling, het gebeurt ook op een ander niveau. En in de praktijk, via de verschillende huizen van Israël. En daar moeten wij het voor vanavond weer dringend bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die rijke zegeningen die u ons geschonken hebt. Niet om wie wij van nature waren, maar uit de rijkdom van uw genade. En we danken u dat ongeacht wie wij zijn of waren, wij in alle vrijmoedigheid uw naam mogen aanroepen, omdat u gezegd hebt dat een ieder die de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot uw troon der genade en daar niet alleen genade, barmhartigheid en hulp ontvangen, maar dat u ons daar ook wilt onderwijzen in uw woord, in uw werk, in wie u bent, in wat u gedaan hebt, in wat u doet, in wat u zult doen, ook in het verleden, in de toekomst. Wij danken u daarom dat we als uw kinderen mogen wandelen. En door u worden opgevoed en daarmee geleid, opgeleid naar die heerlijkheid die geopenbaard zal worden en waarover de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat we mogen zien dat u uw beloften vervuld hebt in het verleden en mogen besluiten dat u dat ook doet, ook zult doen in de toekomst. En alsnog uw heerlijkheid en koninkrijk zult openbaren in deze wereld aan alle volken, beginnend bij Israël. Maar wij in onze dagen mogen nu reeds als enkelingen tot u komen om toegevoegd te worden aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u dat we het lezen in uw woord, want wij zelf kunnen dat niet bedenken. En wij kunnen het ons ook niet voorstellen. Maar wij danken u dat u het ons geopenbaard hebt en ons de garantie geeft dat u ons daarheen zult brengen en daartoe ons uw geest hebt gegeven tot een onderpand van die toekomende erfenis. Daarom zeggen we u nogmaals dank dat we mochten zijn hier vanavond en dit oude profetische woord mochten openen en ons mogen voeden met dat brood, dat woord dat uit de hemel is nedergedaald. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij, want wij verwachten, wij wachten geduriglijk op u, o Heere. Amen.